Goedemorgen. Ik zei aan Jan altijd, noem mij maar jou, gewoon Eddie. Bij ons in de gemeente zeg ik dat ook gewoon aan de kinderen. Want ik zeg van, kijk, in de hemel ga je mij Eddie noemen. Gewoon Eddie. Dus jij wil er toch ook naartoe, of niet? Nou, dan mag je nu pas oefenen. Nu mag je al oefenen. Ja? Goed, ik ben dus Eddie Bakker. Ik ben geboren in Zuid-Afrika. Van Nederlandse ouders. Mijn ouders die komen uit... die zijn in de 50er jaren, 1950, na de oorlog zijn ze geëmigreerd naar Zuid-Afrika toe. Ik hoop dat het zo... Kan ik hem eens in een zak doen? Dat gaat nog goed, hè? Ja. Ze zijn geëmigreerd en ze hebben elkaar daar ontmoeten, mijn ouders. En daar verliefd voor, verloofd, hier getrouwd. En terug weer naar Zuid-Afrika, alle kinderen daar geboren. Ik heb er 26 jaar gewoond. Ik had één doel in mijn leven en dat was ik wil rijk worden. Ik dacht, voordat ik 30 ben, wil ik miljonair zijn. Ja? En ik kon redelijk goed leren. Dus ik was met 23 afgestudeerd als registeraccountant. En dat is een heel goed betaald beroep. Die krijgen gemiddeld wel 10.000 euro plus per maand. Dus die verdienen behoorlijk veel. Dat is alsof iemand anders werkt. Als ze voor zichzelf werken, verdienen ze nog veel meer. Dus met 23, de weg lag voor mij open. Er gebeurde eerst wat, vlak voor het eind van het gebeurde er wat. Ik ben opgegroeid in een christelijke huis, zoals ik denk de meeste van jullie. Misschien niet iedereen, maar de meeste. Waar wij, een gereformeerde huis was het. En mijn ouders ook echt hun geloof echt was. En ik kon het ook merken als kind. Je kon gewoon merken, het was echt. Ze hadden iets wat ik niet had. En mijn moeder stond, ze leeft nog steeds, ze is 86, maar staat ze te afwassen. En dan zingt zij, neem de wereld, geef mij Jezus, wereldvreugd gaat ras voorbij. En dan rolden de tranen over haar wangen. En niet omdat ze zoveel moest afwassen. Ja? Maar als kind, dit heeft ons aangeraakt. Wij merkten, dit is echt. En ik zeg altijd, mijn moeder heeft meer dan 20 jaar lang gebeden voor mij. En ik ben blij dat ze niet opgehouden is bij 19. En gezegd heb, dat wordt niks met die jongen. Weet je? Maar er kwam een dag. Maar het was wel zo, mijn ouders dachten wel ook van, was een beetje, dat zit er een beetje in, je weet, naar de kerk. Het was geen verplichting, maar je moest wel gaan, 2 keer iedere zondag. En dat, even, als je mag vaak genoeg gaan, dan ga je op een gegeven moment, dan gaat het goed, dan word je een christen. Weet je, die gedachte zat er een beetje in. Zo bijna, of als je vaak genoeg naar McDonald's gaat, dan word je wel op een gegeven moment een hamburger. maar het gebeurt niet. Dus op een gegeven moment toen werd ik geconfronteerd door een zusje van een van mijn vrienden. Die zei, Eddie, als jij nu sterft, waar ga je heen? Nou, en ik dacht van, ah, natuurlijk, zij kent mij niet, hè. Ik bedoel, ik, voor mij, weet je wat meer, ik had toevallig al, heb ik 1 keer de hele Bijbel doorgelezen. Dat is echt, want in Zuid-Afrika noemt iedereen zich christen, hè, maar ze zijn het niet. Maar als je zegt, ben je christen? Dan zeg je, natuurlijk dacht je dat ik een boeddhist was of zo. Weet je wel? En ik was ook zo. En ik had toen met mijn vrienden gezegd, ja, maar je moet ook wel de Bijbel lezen. Ik zie het niet terugkijkend, alles als de resultaat op de gebeden van vooral mijn moeder. En toen heb ik over een tijdperk van 2 jaar heb ik de hele Bijbel doorgelezen. Ik weet niet of u dat al gedaan. Wie van jullie heeft al de hele Bijbel doorgelezen? Van af en af. Ja, ook ongeveer de derde tot de helft. De andere wil niet naar de hemel, nee? Weet je, als je in de hemel komt en dan komt er een man op je af en zegt, hey, ik ben Habakkuk, heb je mijn boek gelezen? Dan komt Zacharia, Malachi, jongen, ik moet maar gauw die boeken gaan lezen, joh. Ja? Maar ik dacht van, toen ik heb nou de Bijbel doorgelezen en ik was eigenlijk van plan vanaf dat moment om hem maar van 1 kant te leren kennen. Van die kant, zo mijn kast, weet je wel. Dus ik was niet van plan om echt verder nog te... Maar weet je wat er gebeurde? Ik had een jonge herdershond, 6 maanden oud kreeg die tanden en ik kwam op mijn kamer. En letterlijk, is echt gebeurd. Toen had mijn hond mijn Bijbel opgevreten. En die Bijbel lag verspreid over... Nou, dat was voor mij zo erg. Want ik dacht, die Bijbel die ik één keer... Ik dacht, dat doe je nooit weer in je hele leven niet. Zeg, die Bijbel moest ik bewaren. Dus of je een ticket hebt voor de finale... Nou ja, gisteren is de finale voor... Als je nou Ajax-fan bent, dat is nou jammer. Maar goed, voor Nederland, Duitsland... ik weet ook niet of het de volgende week al gaat gebeuren. Over 6 jaar misschien, weet je. Je hebt een ticket en je hond vreet die ticket op. Mijn ticket voor de hemel dan, dacht ik. Dus ik, die meisje, toen ze mij dat vraagt, als je, ik zeg, ja, ik heb al de hele Bijbel doorgelezen. Dus, want ze vroeg me, ik zeg, ik denk dat ik naar de hemel ga. Ze zegt, waarom dan? Ja, ik heb de hele Bijbel al doorgelezen. Ze zegt, maar de duivel ook. Hij kent de Bijbel alle talen van de wereld uit zijn hoofd. Oeh, Ik zeg, ja, maar ik ben al heel vaak in de kerk geweest. Ja? Zij zegt, oh, maar de duivel ook, hij mist geen dienst. Hij wil kijken wat de christenen doen. Oeh. Ik zeg, maar ik geloof. Ze zegt, oh, maar de demonen ook. Staat in de Bijbel, die demonen geloven en ze sidderen. Zeg, misschien geloof je nog beter dan jij, want er was in de hemel met God voordat hij eruit gekikt wordt. Werd, hè? Nou, ineens besefte ik, ik moet iets meer dan de duivel hebben. Wil ik in de hemel komen. En toen liet ze mij zien dat ik Jezus moest hebben. Dat ik Jezus moest, en dat ik vanuit de Bijbel, dat ik het echt kon weten. En ik wist niet dat je het zeker kon weten. Ik dacht, je hoopt het maar. Ja, en toen ben ik naar zo'n bijbelstudiekring gegaan, waar dingen, zo vragen besproken werd. En op een avond keken we naar een videoboodschap van een echt evangelistische predikant. Een predikant die echt evangelist was. En hij stelde ons een vraag. Hij begrijpt uit 1 Johannes 5 vers 12 en 13. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik aan jullie geschreven, die geloven dat je de zoon van God, die geloven de zoon van de God, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt, staat daar. En ik kon het niet geloven dat het er stond. Dat je weet, kon je het wisten? Dus in die avond vroeg hij, en hij deed een oefening met ons. En mag ik dat even met jullie doen? He, dan ervaar je wat ik die avond ervoer. Hij vroeg of iedereen zijn vinger in de lucht wil steken. Zou iedereen dat wil doen, alsjeblieft? Ja? Iedereen zijn vinger in de lucht. Oké, over 1 minuut van nu. Als 1 minuut voorbij is, moet iedereen die 100% zeker weet, als jij vandaag sterft, ga je naar de hemel en ga je eeuwig bij God leven. Die moet zijn vinger op zijn bos doen. Oké, 45 seconden, nu nog niet. Ja? Dus nou, als je zegt, ik hoop het, of ik denk het, of ik wist niet dat ik kon wensen, dan hou je hem in de lucht. Ja, 30 seconden. Nou, naast je zit je broer, je man, je vrouw, je vriend, je vriendin, die denkt van, ja, ik ken hem wel beter hoor. Ja, 15 seconden. Meer dan dit is, God weet of het zo is of niet. Oké, we gaan het niet doen. Wat is er nou gebeurd? Weet je, ik zat die avond daar. Ik dacht, ik weet niet wat ik met mijn vinger te doen. En mijn hart ging doe. Ik weet niet wat ik met mijn vinger te doen. Maar ik besefte wel, ik kon voor mezelf ontdekken, ik heb die zekerheid van zalen. Heb ik niet. Ik geloofde in Jezus, ik geloofde in de Bijbel, ik geloofde het allemaal. Maar ik had niet die zekerheid. En die avond heb ik door een eenvoudige gebed, heb ik gezegd, Heer Jezus, wil u in mijn leven komen en wil u van mijn leven maken wat u wil dat het moet zijn. Vergeef mijn zonde. Er was geen onweer in de lucht of weerlijk stralen, bliksemstralen of zo. Mijn haar ging niet rechtop staan, maar mijn leven was compleet veranderd. Dit is nu al 33,5 jaar geleden. En die vrede die toen in mijn hart kwam, is nooit weer weggegaan. Alleen maar meer geworden, zoals ik hem meer leer kennen. Ja? Maar goed, en nou hebben we, vandaag, toen ben ik echt gezegd, nou Heer, ik had mijn studie afgemaakt, en de Heer in zijn humor wist dat ik dus wel rijk word en zo, maar toen heb ik gezegd, Heer, wat u wil. En ik zou net beginnen, ik was helemaal klaar met mijn praktisch werk, ik zou net beginnen, ik had ook een goede aanbieding van een bedrijf gehad, maar ik was niet tevreden met mijn salarisverhoging, heb ik bedankt. En toen hoorde ik een boodschap over Jezus Christus en die als gekruisigd. En op dat moment, wat ik toen zag, wat er aan het kruis was gebeurd, ik zag de volledigheid van Gods reddingsplan. Nou, toen werd het niet meer Jezus in mijn leven, maar Jezus als mijn leven. En toen zei ik, maar deze boodschap moet ik aan de wereld vertellen. En toen heb ik bedankt, ik ben naar een zendingsschool gegaan, ik heb mij verder laten toerusten en ik zeg, Heer, waar wil u dat ik naartoe? Ik moest steeds aan Nederland denken, ik heb gebeden, Heer, is dat uw wil? Ik heb geleerd om de Heer specifieke vragen te stellen en dan krijg je specifieke antwoorden. Ja? En toen sprak de Heer tot mij uit Genesis 31 vers 3 en de Heer zeide tegen Jacob, op een ochtend gewoon in mijn stille tijd, ik had die specifieke vraag gesteld en de Heer zei tegen Jacob, sta op, ga naar het land uw vaderen en naar je familie en ik zal met u zijn. En dan ben ik in 1988 met alleen een koffer in mijn hand, geen verzekering, geen ondersteuning, ben ik naar Nederland gekomen en begonnen gewoon mensen vertellen wat God voor mij gedaan heeft. Toen leidde de Heer ons, mensen, na een paar maanden begonnen de mensen die wel met ons meewerken, leidde de Heer ons om een boerderij te gaan huren vlak over de grens in Duitsland. Daar hebben we 12 jaar lang een zendingsschool gehad, meer dan 50 volwassenen bij ons in huis genomen, alles alleen gebeden, nooit ons nood bekend gemaakt, geen uitkeringen, gewoon de Heer vertrouwd. En toen, maar toen zijn we gaan zien de absolute noodzaak van de plaatselijke gemeente. En hebben we 20 jaar geleden, bijna 20 jaar geleden, hebben we een gemeente gesticht in Noordhorn met 17 man. En ja, inmiddels hebben we vanuit die gemeente weer andere gemeentes gaan stichten. En zijn we bezig om leiders op te leiden om dat te doen naar die 250.000 dorpen en steden in Europa die geen protestantse of evangelische gemeente hebben. Dus dat is ons visie. Maar de Heeren zei humor, en daar is mijn persoonlijke verhaal even af. De Heeren zei humor, ik wil rijk worden. En toen ik bedankt, heeft de Heeren zei humor ervoor gezorgd dat ik de volgende 13 jaar geen salaris meer kreeg. Heerlijk! Groot is de Heere. Groot is de Heere. Ik lees uit Matteüs 17. Matteüs 17. En vers 1. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Oké. Nou, eerst is zover, we gaan zo dan verder lezen, maar dit is de berg van verheerlijking. Hè? Dit is een moment in Jezus' leven, dit is vlak voor zijn kruisdood, vlak voordat hij naar Gethsemane las. Had hij dit moment, waar hij als het ware vanuit de hemel bemoedigd werd voor wat er gaat gebeuren. Maar het is ook een moment waar hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En de glorie die hem toekomt, de glorie die Jezus, van wie hij is, God die mens geworden is, werd zichtbaar. Zijn kleren straalden als de, zijn gezicht straalde als de zon. En zijn kleren werden als licht, staat hier. Nou, dat is een moment, tot op dat moment heeft Jezus geleerd op aarde. Hij heeft mens voor mensen gebeden, hun genezen, bemoedigd, toegerust. Alles gedaan wat God als mens een leven laat zien van wat God eigenlijk ook voor de mens bedoeld heeft. Maar ook laat zien wie hij werkelijk was. Daar op dat berg. En dan is eigenlijk het wonderlijke en het geweldige dat hij weer teruggaat in het dal. Weet je, als Jezus, want wat Jezus vanaf dat moment tot zijn hemelvaart beleefd heeft, zijn eigenlijk ervaringen die wij in ons natuurlijke leven niet beleven. En wij hebben niet in die zin een Gethsemane, wij hoeven niet zelf fysisch gekruisigd te worden. Wij beleven niet dat je zo door een kruisdood ook dan als eerste opstaande dood, natuurlijk in Christus wel, maar niet wij in deze, wij hoeven dat niet te doen om iets te bereiken. Dat heeft hij voor ons gedaan. Dus als Jezus op dat moment besloten had, weet je, ik heb nu wel gezien hoe de mens is. Ik heb het nu aan het lijven al ondervonden. En weet u, Vader, het is mij genoeg. Ik wil terug in de heerlijkheid die u voor mij heeft. Laat het maar, want met die aarde, met die mensen, dat wordt niks. En toch deed hij dat niet. Toch deed hij dat niet. Toch bleef hij zijn hart houden die zichzelf ontledigd heeft. Ja, de gezindheid van Jezus die aan God gelijk, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, zegt Filippenzen 2. Maar zichzelf ontledigd heeft. En het God zijn, niet meer maar een mens geworden is, ook 100% mens. Hij die 100% God is. 100% mens geworden is. En niet zomaar de mensen zeggen, nou, ik zal wel even de koning zijn onder u. Nee, maar zelfs een slaaf, een ondergestelde geworden. Een gewone mens. En dan niet alleen dat. Niet gezegd, oké, nou tenminste dan een goede leven op aarde. Nee, zelfs gezegd heb, gehoorzaam geworden is tot in de dood. En Jezus moest steeds weer die keuzes maken. Moet je dat voorstellen? Je kan begrijpen toen hij daar op de berg van verheerlijking was, dat Petrus die zei gelijk, Heer, wat goed dat wij hier zijn, laten we 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes, 1 voor Elia. 1 voor Mozes de wet, 1 voor Elia de geestelijke ervaringen. En laten we hier blijven, hier wil je blijven. En Jezus zegt, nee, we moeten de wereld in. Wij moeten naar de mensen toe. Want waar gaat hij naartoe? Hier staat in Matthäus 17, vers 14, toen ze weer naar beneden kwam. En toen ze bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij hem die voor hem op de knieën viel en zei, Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden. Want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde en zeide, o ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem hier bij mij. Nou, Jezus gaat terug in de vallei, terug onder de mensen. En wat wacht hem daar? Mensen die door de boze geesten gekweld worden. Weet je, en dit is vandaag de dag, beseffen, wij hebben een reden voor alles. Ja, vandaag de dag, als mensen een beetje raar zijn, als ze psychisch ziek worden, dan stoppen we ze in een gesticht. We sluiten ze op voor ons maatschappij, want alles moet alleen maar normaal luisteren. Ook wij zelf. Wij denken van, ach, dit en dat, ik kan dat wel een beetje. Zo. Wij leven soms alsof er geen boze is. Heel vaak leven we zelfs alsof er geen God is. Maar in deze wereld, daar gaat Jezus in terug. Mensen die door de boze gekweld zijn. En weet je waar jij, de Bijbel zegt, wie jezelf ter beschikking stelt, tot gehoorzaamheid, dien slaaf word je. Dus dat betekent, wij kunnen niet zomaar iets doen. Ik kan niet zomaar gaan denken en denk dat het zonder consequenties zijn. En soms zegt jongelui, ach kom op, weet je, ik ga maar een keer mee feesten. En ik ga, hè, ik word eens een keer lekker dronken, word zat. En ach, zo erg is dat toch niet. En misschien voel je je wel een beetje schuldig na je tijd. En denk van, Heere, wilt u mij vergeven? Maar er is iets gebeurd. Want de volgende keer wordt de helft zo makkelijk. En het wordt steeds makkelijker. En op een gegeven moment denk je, ik kan er niet eens meer van loskomen. Het is net zoals je op internet, als je met pornografie gaat bezighouden. Ga dingen kijken waarvan je denkt van, eigenlijk moet ik dit niet kijken. Je denkt, ach, niemand weet het, niemand ziet het. Een keer kijken. En je geeft je eraan en ineens word je een slaaf ervan. Of je geeft je aan negatieve praat, leugens vertellen of roddelen. En ineens doe je het meer en meer en je komt er niet meer los van. Hij zegt, waar je slaaf geeft. En dat zijn de mensen waar Jezus naartoe komt in deze aarde. En je ziet dan ook in families, door al deze dingen, de ellende die er komt. Een kind aan de drugs. Of echtscheiding. En al die dingen die gebeuren. Dingen die heel moeilijk zijn in deze wereld. Je ziet mensen in nood. Die is een vader. Die nou komt hier en zegt, Heere, mijn zoon. Mijn zoon. En iedereen van ons, als je kinderen hebt. Ik heb mijn één zoon is momenteel in Zuid-Afrika op een vrijwilligersjaar, wat hij dient in de gemeente. En de ander is nu bezig om zijn studie aan de universiteit af te maken. Maar je draagt je in je hart. Ik bid voor die kinderen. Ik draag ze. Want ja, dus, er zijn zoveel families in nood. En daarom dat in mijn hart zo brandt dat er zo weinig gemeenten zijn op zoveel plaatsen in Europa. Want als een gemeente in nood is, waar moeten ze naartoe? Of een gezin, waar moeten ze naartoe? Als er geen gemeente zijn, waar dan? Ja, dan ga je naar een arts, naar een psychiater. En die een schrijft je pillen voor. En dat je maar, of de ander grijpt naar de drank. Want die kan de teleurstellingen van het leven niet meer aan. Maar deze vader, die is familie zijn nood. En hij komt naar Jezus. Maar hij zegt, ik heb ze gebracht, Heer, naar uw discipelen. Maar ze konden hem niet genezen. Dus Jezus vindt in deze wereld, en ook vaak onder ons, mensen in onkunde. Niet weten hoe wij met deze dingen omgaan. Er zijn zoveel vragen die mensen hebben. Zo wij ook, we zeggen, Heer, waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? En we begrijpen het niet. De mensen onkunde. Dat is de wereld waar Jezus teruggaat. En dan ook mensen in onmacht. En want zij konden hem niet. Zij zeggen, nou, Jezus is super, maar zij konden hem niet genezen. We hebben te maken met een mensheid, waar jij en ik deel van uitmaken natuurlijk, maar die niet capabel is om zichzelf te verbeteren. Ik bedoel, wij denken dat. Wij denken van, toch, wij leven toch in een moderne maatschappij. We eigenlijk in ons hoofd ergens denken we, nou, langzaam worden we beter. Want we gaan, de politieke partijen beloven het iedere 4 jaar, we gaan het nu mooi maken, nu gaan we het goed doen. Weet je? En wat doen we dan? Kijk nou, er wordt gevochten bijvoorbeeld in Nederland door zeg maar D66 en andere progressieve partijen om euthanasie, voltooid leven door te voeren. Ja? Vroeger, als mensen zo... Want nou is er al jongere mensen die dat zeggen. Ja, ik wil niet, mijn leven is al voltooid. Vroeger noemen we dat moord. En je moet soms tegen jezelf beschermd worden ook, in zo'n gevallen. Vandaag zeggen we, nee, dat moet kunnen. En wij noemen het vooruitgang. Maar wat hebben we gedaan? We hebben ons morele standaard verlaagd. Zo. Vroeger, 40 jaar geleden, was abortus bijvoorbeeld onwettig in Nederland. Natuurlijk werd het in achterkamertjes gedaan. En weet ik veel van, misschien wel 1000 of zo, dat weet je niet. Hè? Per jaar weet ik veel. Maar zie dat het wettig is, 40.000 per jaar. Dus we hebben ons morele standaard verlaagd en wij noemen het vooruitgang. Dat is al wat de mens doet. Daarom soms het wassende dagen van Noach, dat de mens alleen maar boos. Alleen maar, zo gaat de mens zonder God ook weer zijn voor de tijd voordat Christus komt. De moderne mens die de iPad uitvindt, die naar de maan gaat, geweldig technologie, is niet capabel om zichzelf een stukje te verbeteren. In die wereld gaat Jezus. En hij gaat in die wereld in, want in die wereld is ook jij en ik. Daar gaat hij in. Daar gaat hij in. En dan komt ook de moment. Jezus zegt dan, breng hem naar mij. Breng dan deze mens, breng deze jongen naar mij. Kom, ik heb een oplossing voor deze mens. En dan komt de moment van hemelvaart. Lucas 24, lees ik daar. Vers 50. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. Nou, als je dan denkt als mensen, je denkt van, heren, we hebben u nodig. We hebben u nodig. We hebben net een beetje iets geschetst over de toestand in de wereld. En je denkt van, ja heren, wij willen dat u hier bent. Ik wil dat er iemand is waar ik mijn kinderen, als de nood is, met wie ik kan gaan praten. Als we huwelijksproblemen hebben, met wie ik kan gaan praten. Als ik met de andere vragen zit, als ik met wie ik samen kan bidden, die mij wil helpen. Ik wil dat er iemand is. En Jezus, wat doet u nou? Nou gaat u weg. Hij zegt, ga weg. Maar Jezus heeft aan hun gezegd, en de meeste van jullie kennen wel die tekst uit Johannes 16, waar hij gezegd, het is beter dat ik wegga. Het is beter voor u. Want Jezus als mens kon maar op één plaats zijn tegelijk. En nou, de kans dat jij of ik een afspraak krijgt, hè, weet je, want soms denken mensen, nou als prediker heb je misschien een speciale pasje tot de troonkamer, maar dat is niet zo. Ja? Je krijgt geen speciale toegang boven anderen. Maar Jezus zegt, juist, het is de waarheid. Het is goed dat ik wegga, want als ik niet wegga, kan de Heilige Geest, de trooster, kan niet komen. De helper die je gaat bijstaan en waar iedereen dan toegang tot heeft. Die er is voor iedereen. Maar het is niet alleen dat, het is ook nog beter, zegt Jezus, dat ik ga, om een andere reden. Om wat hij nu in de hemel gaat doen. Hij is opgevaren en dan staat er in 1 Timotheus 2 en vers 5. Dus, want er is één God en er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Dus Jezus ging op naar de hemel als de verheerlijkte mens. En de reden daarvoor is... als hij op de berg van verheerlijking al zo gaat... Dan gaat hij zonder ons... Maar door zijn kruisdood, door zijn opstanden uit de dood, heeft hij het mogelijk, maar hebben ons meegenomen dat wij deel kan hebben aan dit wat hij nu ons uit de hemel wil geven. En door zijn kruisdood. Er staat in Jesaja 53 en vers 11 een prachtige tekst. Daar staat over wat met Jezus zal gebeuren nadat zijn kruisdood. Daar staat, daarom zal ik hem veel toedelen. En de machtigen zal hij verdelen als buit. Hij zegt, de NBG zegt, hij zal de buit onder de velen verdelen. Dus Jezus heeft een erfdeel binnengehaald. Jezus heeft een overwinning behaald die zo groot is in de hemelen. Maar hij gaat het aan ons verdelen. Hij gaat het aan ons geven. En wat is dat wat hij dan geeft? Weet je, het is een prachtige verhaal die Jezus vertelt. En dat is niet alleen een gelijkenis. Want de gelijkenis is allemaal, zeg maar, over allemaal voorbeelden. Maar het verhaal van Abraham en Lazarus en de rijke man. Daar wordt Abraham de namen van bekende mensen genoemd. Hè? Dus, en dan zie je het, hè, die Lazarus was de arme man die stierf. Bedelaar was hij. En dan de rijke man stierf. En de rijke man die werd wakker en die is in de dodenrijk. En die is afgesneden van God, een grote kloof. En dan ziet hij Lazarus bij Abraham getroost worden. En weet je wat zo bijzonder is aan dit verhaal? Zo bijzonder is dat genoemd werd de naam van Lazarus. Maar de naam van de rijke man niet. Dus in de hemel, bij God, als jij aan God toebehoort, ja, jouw naam is daar bekend. Lazarus was, zijn naam was bekend wie hij was. De rijke man niet. De rijke man had op aarde een naam. Oh, iedereen wist. Dat is een succesvolle naam, man. Die familie. He, en nou, ik ken die familie niet, maar ik zeg maar van de Valk familie, he, die al die hotellen had. Of zo. Of er zijn andere families in Nederland die bekend zijn. Heineken, of weet ik veel wat. En Nederlandse die. Oh, die hebben een naam in Nederland. Maar jij en ik kunnen in Jezus een naam in de hemelen krijgen. Dus hij geeft ons daar een naam, een persoonlijke plaats, geeft hij ons. Weet je, en die deur naar de hemel is ook open voor ons in een tijd van nood. Altijd, hij opent de deur, dat de deur naar de troonkamer, Hebreeën 4 vers 16, zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid en genade vinden om geholpen te worden op de juiste tijdstip. Weet je, in deze wereld, er is ellende, wij leven een gebroken wereld. Maar niet langer is het zo dat het zonder hoop is. Het is op de juiste tijdstip kunnen wij hulp krijgen. Laten we met vrijmoedigheid, zegt hij, naderen tot de troon der genade. En weet je, we hebben te maken nu met Jezus, die natuurlijk alles begrijpt. Hij begrijpt mijn verzoekingen. Hij begrijpt mijn teleurstellingen. Heel veel daarvan heeft hij meegemaakt zonder zonde. Hij heeft er nooit aan toegegeven natuurlijk. Maar hij heeft het meegemaakt. Hij werd in alles verzocht. Hij werd in alles veracht, geslagen. Al die teleurstellingen van deze wereld, die kende hij. Dus hij begrijpt als wij komen. Nou, hij zei in Johannes 14 vers 13, zeggen, en wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijk wordt. Dus hij zegt, nu kun je gaan vragen, de tijd is gekomen, ik ben daar, ik ben de middelaar, ik doe voor jullie voorbeden, ik bid voor jou. Maar jij kan in mijn naam dingen gaan vragen en ik zal het voor je doen. Weet je, ze zeggen soms in de wereld, als je succesvol hebt, is niet wat je bezit of wat je kan, maar is wie je kent. Als je de juiste persoon kent, die kan de juiste deuren voor je openen. Nou, als er één is die je moet kennen, in de hemel, dan is het Jezus. Als je hem kent, hem persoonlijk kent, dan weet ik kan naar hem toe met alles wat ik heb. Want ik ken hem. Zijn naam is mij kostbaar geworden. Zijn naam laat mij, dat ik niet meer vrees. Want aan hem is gegeven alle macht. Dat betekent in hemel en op aarde. Dat betekent er is geen situatie waar ik meer vertwijfeld hoef te zijn. Want ik weet, sommigen gaat hij mij voor beschermen. Sommigen gaat hij mij eromheen sturen. En met sommigen gaat hij met mij er doorheen. Maar hij laat mij niet alleen. Hij laat mij niet alleen. Dus wie ik ken. Weet je, maar niet alleen dat. Hij gaat nog verder. Zijn hemelvaart had nog verdere doelen. En dat zien we in Efeze 2. En ik lees vanaf de derde vers. Onder wie ook wij alle voorin verkeerden. In de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En we waren van nature kinderen des toorns. Evenals alle anderen. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons liefgaat, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Maar niet alleen dat, en daar komt het. Hij zegt vers 6, en heeft ons mede opgewekt en ons met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de toekomende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Dat is niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken op dat niemand zou roemen. Want zijn maakselen zijn wij geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zou wandelen. Oké. Wij zijn mede gezeten in Christus. Aan de rechterhand van God de Vader. Dus in de geestelijke wereld. He, je hebt jouw invloed, je hebt jouw werk en deze. Maar dan is er een onzichtbare wereld. Ja, een geestelijke wereld. En hij zegt, hij plaatst ons, onze positie is in Christus. Nou, dat betekent dat door zijn hemelvaart geeft hij ons een totaal nieuwe perspectief. Weet je, als jij te neergeslagen bent, en in Afrika, in Zuid-Afrika, krijg je van die miershopen. Hoe is dat ook Nederlands? Miershoop? Mierenhoop. Ja, nou, mierenhopen en dan. En die kunnen echt wel 3 meter hoog worden.
Ja?
Termietenhopen, ja? Nee, heuvels. Dit is echt enorm groot. Maar als je op de grond ligt en je kijkt, dan denk je: hoe kan ik dat ooit over? Dat is veel te groot. Maar als ik even in een boom ga zitten en denk je, ach, dat is een termietoopje, kom op, hé. Snap je? En wat is de verschil? De hoop, de probleem is dezelfde, maar het is gewoon van waar je kijkt. De perspectief. Het lijkt zo moeilijk. Maar als ik in Christus ben, heb ik een nieuwe perspectief gekregen. Nou, hij geeft ons invloed. Hij geeft ons invloed. Kijk, op aarde heeft die rijke man heeft vast veel invloed gehad. Want hij heeft geld gehad, hij kon het kopen, of niet? Maar in de hemel probeerde hij, zei Abraham, stuur toch even Lazarus hierheen, dat hij even mee kan afkoelen. Probeerde hij zijn invloed uit te oefenen? Of Abraham, stuur nog Lazarus naar mijn familie om hem te gaan waarschuwen. Maar wat werkt zijn invloed uit? Niets. Geen invloed meer. Maar God geeft ons in Christus, geeft ons invloed. Dat wij in de geestelijke wereld kan gaan bidden in zijn naam. Dat we zijn naam, zijn woord kunnen proclameren. Want hoe overwinnen we de boze? Door het bloed van het lam? Ja? Dat hij ons zonden vergeeft. Dus de boze heeft niets tegen ons, want Jezus heeft betaald voor alles. En door de woord van hun getuigenis overwinnen wij de boze. Heb je daar ooit over nagedacht? Dat wij, wanneer we getuigen, krijgen we invloed in de geestelijke wereld. De tegendeel is ook waar. Jezus zegt, als gij u schaamt voor mij, voor de mensen, zal ik mij schamen voor u, voor de engelen en voor mijn Vader. Dus dan, ik schaam mij zo, dan ook voor de engelen. Maar als ik mij niet schaam, Als ik zeg, ik schaam me niet om te zeggen, ik ben een kind van God. Ja, dit is voor jonge lui van vandaag. Nee, ik geloof in God, ik schaam me niet. Vertel iedereen. Geloof in Jezus. Vertrouw in Jezus. Ik speel iedere maandagavond squash. Nee, met een groep 8 mannen, allemaal ongelovigen. En bij die squash is daar een moslim ook die daar werkt. Echt, in 8 jaar had ik nog maar halve kans gekregen om te getuigen. En afgelopen maandag 4 keer. Ik was zo, het heeft me helemaal onverwachts, want ik had het bijna niet meer verwacht. Hè. Maar zelfs die moslim aan het eind, die moslim zei aan een van die mannen, en zegt, jij gaat naar de hel. Zei, nee. Ik zeg, nou, ik hoop het niet, want ik zal wel weten hoe je dat onderuit kan komen, zeg maar. Ja? En hij loopt weg, die moslim maakte voor mij een milkshake. Hij zegt me, hey, wat doe je eigenlijk met de zonde? Hoe raak je zonde kwijt? Weet je wat? Wat gebeurt er? Door het woord van ons getuigenis. Heb je ooit over nagedacht? Jezus vroeg aan Petrus. Petrus, Simon, Barjone, heb jij mij lief? Ja, jullie weten ik liever. Hoeveel keer? 3 keer. Waarom? Hoeveel keer heeft Petrus Jezus verloochend? 3 keer. Je ziet, hij 3 keer heeft hij gezegd, ik ken hem niet. En dan moest de engelen terugleggen. De hulp, die ondersteuning die hij van hem, ook voor de Vader, de kracht die hij van Gods troon zou krijgen, was er niet. En dan zeg hij, ga roep, Na zijn opstanding geroep Petrus en de discipelen. Hij werd geestelijk niet meer gezien als een discipel. Hij is een kind van God. Maar hij werd niet meer gezien als een discipel. En hij riep hem terug. Hij zegt, ik wil u herstellen, Petrus. Heb je me lief? Mag ik vanmorgen aan jou vragen? Heb jij Jezus lief? Heb je hem lief? Heb je de opgestane Heer, die ten hemel gevaar, die zit aan de rechterhand van God. Heb je hem lief? Want God wil jou invloed geven in de geestelijke wereld. God wil jou gebruiken. Je hoeft jou niet te schamen. En als je dat doet, dan zegt hij aan de engelen, engelen, ondersteun hem, ondersteun haar. Dan zeg je, Vader, laten we bij haar zijn, laten we bij hem zijn. Want ze schaamt zich niet voor mijn naam. Aan de rechterhand van de Vader. En weet je, er staat toen hij daar stond, hij geeft ons ook kracht. Hij zegt, ik ga naar de hemelen. En dan staat er, hij zat aan de rechterhand van de Vader in Handelingen 2. En hij ontving van de Vader de belofte van de Heilige Geest. En dan staat er even verder in vers 37, die hij ook uitgestort heeft. Voor een ieder die gelooft. Voor u en uw kinderen. Die daar verder zijn, ook 2000 jaar later. Geeft hij nog steeds, wil ons de kracht van de Heilige Geest geven. Maar dat gaat dan Pinksteren meer over. De kracht van de Heilige Geest. Jezus zit aan de rechterhand van God. En weet wat ik nog het mooiste vond? Toen Jezus van de berg van verheerlijking kwam. En hij kwam in dat wereld. Vertwijfelde families. Gebroken om de ellende van hun kinderen. Kapotte mensen. Gebroken harten. Weet je, het is een prachtig Engelse lied die zegt, heartaches, broken pieces, ruined lives, are why I died on Calvary. En gebroken levens, zoveel verdriet, hartverscheurende verdriet, is de reden waarom ik gestorven ben op Golgotha. En dan zegt Jezus, breng hem bij mij. Maar nou is hij niet meer op aarde. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. En wij in hem. En weet je wat wij nu kunnen zeggen? Waar we ook komen, breng ze bij mij. Ik help je om naar de Heer te komen. Breng ze bij mij. Niet dat ik kan helpen, nee dat weet ik. Maar ik weet wie kan helpen. Ik ken hem. En ik wil vanmorgen zeggen, ik weet niet waar jij mee zit. En ik zeg, kom bij mij, kom voor een moment. Kom, we gaan samen in gebed. Kom, we brengen het bij de Heere. Want zijn naam is boven alle namen. Alle macht in hemel en op aarde is hem gegeven. En hij wil jou gebruiken en ik hoop. Misschien zeg je vanmorgen, ik heb niet iets, maar misschien heb jij iemand die jij zo graag bij hem zou willen brengen. Ik hoop dat wij bereid zijn om te gaan staan en te gaan leven vanuit die perspectief. Wij zijn in hem. En hij is het antwoord voor de wereld. Dus als jij vanmorgen, als jij zegt, ik heb nodig om tot hem te komen. Misschien kon jij niet jouw vinger op je borst drukken. Misschien kon jij niet zeggen, die zegt, ik wil zo graag, maar ik weet niet zeker of ik een kind van God ben. Dan wil je zeggen, kom bij mij. Kom, we gaan samen naar de Heere. Misschien heb je wat anders. Misschien heb je dingen waar je zegt van, ik merk dat ik bijna soms door boze machten gekweld word. Ik heb mij gegeven aan leugens. Ik heb mij gegeven aan onreinheid, aan pornografie. Ik heb mij gegeven aan drank, aan iets anders. Aan negatieve gepraat, ik weet het niet. Dan wil ik zeggen, kom we gaan samen naar Jezus. Misschien zeg je vanmorgen, ik besef dat ik me heel vaak schaam voor de Heere. En misschien wil je gewoon vanmorgen aan hem zeggen, Heer Jezus, u weet dat ik u lief heb. En ik wil dat niet. U weet dat ik u lief heb. Ik wil hersteld zijn, ik wil uw discipel zijn. Ik wil weten, mijn hart moet weten, dat ik in u ben aan het kruis. Dat u er voor mij bent. En ik voor u, Heere. En dat u mij mag gebruiken om anderen weer bij u te brengen. Zullen we onze ogen sluiten? En dan gaan we samen bidden. En ik wil jullie echt vragen, als jij, laten we even alle onze ogen gesloten houden. Als jij, als we elke keer een moment van privaatheid gaan. Maar als jij, een van deze dingen, als jij voelt. Dit ben ik, Heere. Dan wil ik jou gewoon voor een moment vragen. Strek je even voor een moment uit. Dat de geestelijke wereld mag rustig weten. Ik ga mijn vertrouwen op Jezus stellen. Ik ga mijn vertrouwen op de Heer stellen. Ik strek gewoon mijn handen uit. Ik zeg, Heere, u kent mij, hier ben ik. Geleef voor een moment. Heere Jezus. U kent ons. U kent iedereen hier vanmorgen. En Heere, zoveel konden we niet begrijpen. Zoveel begrijpen we misschien nog steeds niet. Maar Heere, u zei, het is beter dat ik ga. Want Heere, u heeft zoveel voor ons mogelijk gemaakt. U hebt de deur des hemels, de troon der genade geopend. Zodat wij er konden komen, Heere. Heere, u heeft voor ons een plaats gemaakt. U hebt ons gezeten in de geestelijke wereld, in u. In de plaats van invloed. U hebt ons een naam gegeven in de hemel, Heere. Heere, die zijn we vanmorgen. Heere, u weet het. Waar wij gekweld worden door boze machten. Waar wij misschien onze slaaf van het boze gewakken. Wij worden geproclameerd, zeggen we aan de Heere. Heere, die gebied. Dat, Heere. Heere, dat moet, ik wil dat dat uit mijn leven gaat. Ik wil op uw naam roepen. Ik wil dat u mij ervan redt. Ik wil dat u mij ervan reinigt. Ik wil dat u mij ervan heiligt. Als jij niet zeker bent dat Jezus of Jezus, dat je naar de hemel gaat zeggen, Heer, ik wil dat u mijn Heer en Heiland bent. Ik geef u mijn hart vanmorgen, compleet, volledig. Reinig mij. Vergeef me mijn zonde, Heer, maar wees u mijn Heiland. Stort uw liefde en stort uw geest in mijn hart uit. Laat, Heer, als ik me geschaamd heb, misschien ben ik al lang een kind van u, maar als ik me schaam voor u, Heer, wil u mij daarvoor vergeven. U weet dat ik u lief heb. U weet dat ik van u hou, Heere. Heer, hier ben ik. Ook wij als gemeente, Heere, wij willen een licht zijn. Wij willen niet alleen een lamp zijn individueel op een tafel. Heere, wij willen worden dat de gemeente ook in zijn nieuwe gebouw, Heere, gaat worden tot een stad boven op een berg, die door iedereen gezien wordt. En Heere, wij willen dat u ons gebruikt. Waar mensen zeggen, kom mee. Kom mee, kom en zie dat de Heere goed is. Kom en zie dat Hij er ook voor jou is. Dat ook voor jou Hij aan het kruis gegaan is. En Heer, ik bid u, wil u ons leren om te leven uit de kracht van uw opstanding. Uit de kracht van uw hemelvaart. Uit de kracht van uw gezeten zijn aan de rechterhand van God de Vader. Uit de kracht van de Heilige Geest die u ons geeft, Heere. Dank u, Heer, dat we tot u mag komen. Dank u dat u begrijpt ook, Heer, als we komen vannacht met nood, met verdriet, met angst. Dat uw zachte stem tot onze harten mag zeggen. Kom bij mij. Kom bij mij. In de machtige naam van Jezus. Amen.